Hij zou het nu moeten gaan doen. Dan zullen we met elkaar beginnen door met elkaar te gaan zingen. Op Psalm 26, het tweede vers, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Dat is het tweede vers van Psalm 26. Samen, Heer, samen de Heere bidden om zijn zegen. Met deze woorden uit de psalm, Heere, hebben wij al zingend gebeden. En laat het een gebed zijn wat ook in ons hart mag leiden. Dat het de beproeving en de toetsing van u zou kunnen doorstaan, dat we ons daar gewillig onder stellen. Wij leven in een week van voorbereiding. Aanstaande zondag, als u ons het leven geeft, zal er de bediening zijn van het heilige avondmaal. Afgelopen zondag was er de voorbereidingszondag, waarin wij ook het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier hebben gelezen, waarin u, Heer Jezus, ook de opdracht hebt laten opnemen dat we ons tevoren recht hebben te beproeven en onszelf onderzoeken of we in het geloof zijn. Dat waarachtige geloof waaraan de zaligheid verbonden is. Dat alleen immers geeft recht op een vruchtbare en troostvolle bediening van het heilige avondmaal. En Heer, als wij ons nu tot die zelfbeproeving zetten, aan de hand van het bekende en beproefde werk van Petrus Immens, dan komt juist deze avond een onderwerp aan de orde dat wel noodzakelijk is, maar tegelijkertijd ook zo moeilijk is. Want u, Heer Jezus, hebt eens de gelijkenis van het zaad verteld. Of misschien beter gezegd de gelijkenis van de viervoudige grond. Het zaad dat werd gestrooid, maar het vond vier soorten ontvangst. En Heere, dan komt naar ons de vraag, wat voor soort grond is ons hart? Is dat een harde grond? Waar het goede zaad wel op valt, maar waar de vogelen des hemels dat zaad kunnen wegpikken omdat het niet in een weltoebereide aarde valt. Is het een grond waar doornen groeien, waardoor het zaad verstikt wordt door de zorgvuldigheden van het leven? Is het een soort grond dat aan de buitenkant wel op het goede aarde lijkt, maar die geen diepte heeft en waar dat snel opkomende zaad alweer snel verdort? Of mag het door genade een toebereide aarde zijn, een vruchtbare grond, waar dat zaad diepte kan vinden en diepte kan zoeken, zodat het ook niet alleen kan groeien, maar ook vruchten kan dragen? Heere, wilt u zelf in ons midden zijn En geven dat als we dat bezinningsuur hebben, dat wij voldoende meekrijgen om ook de rest van de week werkzaam mee te mogen zijn voor uw genadetroon. Want Heer, het gaat niet allereerst om dat de bediening van het avondmaal. Maar of wij dat geloof mogen kennen wat uw toetssteen kan doorstaan. Nou, de tijdgeloof hebben we niet. Niet om naar het avondmaal te gaan, maar zeker niet om voor uw rechterstoel te verschijnen. Maar het ware geloof, al is het bekommerd, al is het bestreden, dat kan de beproeving en de doorgronding van u doorstaan. En dat schuwt uw volk ook niet. Dat laat zich onderzoeken. Zie of u bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Geef ons zo een goed uur, Heren. En bewaar ons voor zonde. En voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En wat er altijd in ons hart leeft. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ik lees met u die gelijkenis van het zaad, waar het vanavond ook heel nadrukkelijk over gaat in de tweede verhandeling van het boek van Petrus Immens. Matteüs 13, allereerst de versen 1 tot en met 9 en vervolgens dan de verklaring van die gelijkenis uit vers 18 tot en met 23. Dus Matteüs 13, vers 1 tot en met 9 en 18 tot 23. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiezen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100 en het ander 60 en het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt dat woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30 fout. Tot zover. Fijn om elkaar weer hier te ontmoeten in dit bezinningsuur, in deze week van voorbereiding op het avondmaal wat, zo de Heere wil, aanstaande zondag bediend zal worden. En we leven in een week van voorbereiding die dan ook een week van zelfbeproeving is. Meer dan andere tijden heeft de kerk een week van bezinning en van voorbereiding ingesteld. En dat stamt ook uit de tijd van de reformatie, met name de nadere reformatie, waarin ook verschillende werken verschenen zijn om jezelf te beproeven. Heel bekend is het werk van Matthew Mead, Meade zoals dat geschreven wordt, de bijna christen ontdekt, the almost Christian discovered, aan de hand van die gebeurtenis van Paulus met koning Agrippa. En die van Paulus te horen, die tegen Paulus zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En dan heeft Matthew Mead daar een verhandeling over geschreven, waaraan een bijna christen dan te herkennen is en ook onderwijs aangaande de ware christen. Nou, er zijn meer van dat soort boeken verschenen. We kunnen denken aan het werk van Boston, de Viervoudige Staat, waarin ook die beproeving die toetssteen wordt aangereikt. Het werk van Theodorus van der Groe, toetssteen van de ware en de valse genade. Een beetje aparte titel, maar we begrijpen wat hij daarmee bedoelt. En ook dit boek van Immens, dat in de Godvruchtige Avondmaalganger ook een hoofdstuk heeft, waarin hij met name die tijdgelovigen vergelijkt met de ware gelovigen. We hebben daar zojuist van gelezen. Hij heeft het natuurlijk aan de hand van Matteüs 13 over dat tijdgeloof. Het gelijkenis van het zaad, zo staat er in de Bijbel. Maar je kan misschien ook wel zeggen dat het de gelijkenis is van de vier soorten grond. Want dat zaad, dat is één en hetzelfde, maar het valt in vier soorten grond. En dan zie je in die gelijkenis dat er eigenlijk drie soorten grond worden beschreven. Je hebt een hele slechte grond voor dat zaad. Dat is die steen, ik bedoel die de weg. Hè? Dat is hetgene wat met de voeten vertreden is. Grond wat door de vele voetstappen plat getreden is. Waar niets meer doorheen kan. Waar de vogelen des hemels het wegpikken. Dat is echt slechte grond. Dan heb je nog een bijna goede grond. Het lijkt goede grond te zijn, want de zaad valt in de grond. Het groeit afhankelijk ook wel een beetje op. Maar om allerlei redenen verstikt dat of in de doornen of het wordt door de opkomende zon verbrand, omdat het geen diepte heeft. Bijna goede grond, maar uiteindelijk toch verkeerde grond. En één goede grond, één goede aarde. Het gaat dus om drie dingen in die gelijkenis. Over de zaaier, het zaad en de grond. Nou, de zaaier, daar wordt natuurlijk allereerst de Heer Jezus mee bedoeld. Maar hij kan ook wijzen op zijn discipelen, op de apostelen, de predikers, evangelisten, zendelingen. Maar ook ouders, vader en moeder die het zaad zaaien in de harten van de kinderen. Onderwijzers, onderwijzeressen, noem maar op, allen die op enige manier met het woord bezig zijn. En dan geeft de Heer Jezus in die gelijkenis dan ook direct een verklaring erbij. Dat doet hij niet altijd. Heel vaak vertelt hij wel de gelijkenis, maar laat hij het een beetje in het midden wat het betekent. Maar bij deze gelijkenis geeft hij dan ook de uitleg. Het zaad, zo zegt hij, dat is het woord van God. En dat is goed, dat zaad. En dat wordt gezaaid door die zaaiers en het valt dan in die verschillende soorten grond. En die grond, dat is dan het hart van de mens. Nou, waar het vanavond om gaat, dat is die bijna goede grond en de goede grond. En dan vooral gericht op dat tijdgeloof. Dat de Heer Jezus vergelijkt met dat zaad, dat valt in steenachtige grond. Dat betekent niet dat er allemaal stenen tussen lagen, maar het is een beetje aan de rand van de akker, waar de steenrots begint. Dus waar nog wel een klein laagje aarde over die rots ligt. Maar uiteindelijk heeft het geen diepte. En daar zegt de Heer Jezus van, daar groeit dat zaad heel makkelijk op. Maar uiteindelijk dan verdort het. Afhankelijk is er geen onderscheid. En dat maakt het dan ook zo heel lastig om dat te onderscheiden. Dat maakt ook dat heel veel ware gelovigen vrezen dat zij zo'n tijd gelovigen zijn. Omdat het geloof van een ware gelovige zo vaak ook wel eens inzakt en ze verachten in de genade. Dan vrezen ze dat ze niet meer zijn dan zo'n tijd gelovigen. Nou, daar heeft Immens dan onderwijs in willen geven in zijn tweede verhandeling. Die ik dan niet helemaal ga lezen, maar zomaar een beetje samenvatten. Ik heb op een klapblaadje een aantal dingetjes opgeschreven. En ik wil dat met u doornemen wat hij daarvan zegt. Hij gaat dus in op die tijdgelovigen. En op die ware gelovigen die heel veel overeenkomsten vertonen. Dat tijdgeloof, dat is ook wel een van de meest gevaarlijke. Kijk, dat die eerste, waar het op de harde grond valt, waar het woord afketst, waar het geen wortel kan schieten en wat door de vogels weggepikt kan worden, dat is wel duidelijk wat dat is. Maar die tijdgelovige, hè, die hoort ook het woord. En hij neemt het woord ook aan. En de Heer Jezus zegt, hij doet dat zelfs met blijdschap. Dus er komt ook emotie bij. Bevinding, op een bepaalde manier. Die ook wel eens herkend wordt in het leven van de ware gelovigen. En dat is vaak oorzaak van heel veel strijd. Waardoor mensen ja, toch wel vaak vrezen dat ze niet verder komen dan het tijdgeloof. Daar gaat Immens dan ook op in. En hij geeft dan heel zuiver en bijbels en pastoraal onderwijs ook. Hè, dat we toch ons hart ernaast mogen leggen. En hij geeft dan onderwijs aan de tijdgelovigen, maar ook aan de ware gelovigen die zo vaak bekommerd zijn vanwege hun zonde. Nou, in de uitgave die ik voor mij heb, dat is nog een beetje een oude uitgave, dat is op bladzijde 95, daar begint hij te vertellen wat hij in dit hoofdstuk wil doen. Hij wil 5 stukken verhandelen. Daar gaat hij, bij het eerste zegt hij dan dat het noodzakelijk is dat wij zo'n onderzoek doen. Noodzakelijk omdat het van levensbelang is. Het gaat om leven of dood. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Het gaat om behouden of verloren. Als wij een tijd gelovigen zijn, dan zul je uiteindelijk net als de dwaze maagden voor een dichte deur komen te staan. Dus noodzakelijk. Maar ook heel moeilijk. Niet alleen omdat een tijdgelovige er een hekel aan heeft om zichzelf te beproeven, maar ook een ware gelovige die heeft het toch wel vaak moeilijk bij zo'n onderzoek, omdat het zo dichtbij komt. Hij vreest dat hij niet verder komt dan dat tijdgeloof. Hij wijst in dit hoofdstuk aan het onderscheid tussen tijdgeloof en waar geloof. Dan geeft hij ten vierde onderwijs aan de tijdgelovigen. En ten vijfde het onderwijs aan ware gelovigen. Nou, allereerst dan dat het noodzakelijk is. Ik stip dat maar even aan. Het is wel wat vanzelfsprekend. Hè? Levensbelang. Wij moeten weten voor Gods aangezicht waar wij staan. En wat voor geloof dat wij beoefenen. Dat moet beproefd worden. Ik zei, het is ook moeilijk, want dat tijdgeloof lijkt heel veel op het ware geloof. En het ware geloof, dat moet daarom ook beproefd worden. Zoals de apostel Petrus ook zegt, hè, dat het geloof gelouterd moet worden, gelijk het goud en het zilver, door een zilversmid die het vuur hoog opstookt, zodat het vuil, het onzuivere, naar boven kan komen, totdat het uiteindelijk beproefd is. Dat is dus heel moeilijk, als je zo op het vuur gelegd wordt. En als het vuil, wat er toch ook in de ware gelovigen zit, naar boven komt en eruit gezuiverd moet worden. Moeilijk, want zo'n tijdgelovige heeft er een hekel aan. Een tijdgelovige denkt vaak positief over zichzelf. En daarom is ook het licht van de geest zo nodig. Zowel bij de tijdgelovige als ook bij de ware gelovigen. Want als zo'n tijdgelovige niet het licht van de geest heeft, dan blijft hij, zo zegt Immens, rusten op die valse gronden. Dan kan hij daar niet van afkomen. Uit die valse rust. Maar ook een ware gelovige heeft die geest nodig. Anders dan is hij niet in staat om zichzelf te beproeven en te oordelen. Dan gaat die moedeloosheid ook ten onder. Het is moeilijk omdat ook de Satan op de loer ligt. De Satan die probeert alles eraan te doen om een tijdgelovige die beproeving te doen schuwen. De duivel wil het liefst maar dat een mens blijft rusten in allerlei valse gronden. Dat hij niet te veel in de spiegel van Gods woord kijkt. Hij wil maar het liefst dat die tijdgelovige een tijdgelovige blijft. En daarom zie je nogal eens dat zo'n tijdgelovige zichzelf geruststelt vanwege zijn uitwendige godsdienst. Nou, waarin onderscheidt dan dat tijdgeloof zich van dat ware geloof? Het lijkt erop, maar het heeft dus geen wortel. Het kent geen diepgang, zo zegt de Heer Jezus. Uitwendig kan zo'n tijdgelovige natuurlijk best heel ver gaan. Paulus heeft het bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13 over mensen die al hun goederen uitgeven voor de armen. Zelfs hun lichaam overgeven tot verbranding, maar die de liefde niet hebben, die de diepte niet kennen, de liefde van en tot Christus niet kennen. Wat is dan een wezenlijk onderscheid van die tijdgelovigen en die waargelovigen? Nou, ik zei al, het is moeilijk, want ze lijken zoveel op elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om het fundament, om de grond. Beide horen het woord. Hetzelfde evangelie, het is geen ander zaad wat het tijdgeloof hoort en wat het waargeloof hoort. Het is hetzelfde woord. Er zijn ook bij allebei werkzaamheden. Dat tijdgeloof neemt het evangelie terstond aan met blijdschap. Nou, op zich is dat niet kenmerkend voor het tijdgeloof, want het terstond aannemen, dat wil zeggen snel aannemen, dat zien we natuurlijk wel eens meer in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de moorman. En ook bij de moordenaar aan het kruis. Daar duurde het aannemen van het evangelie geen weken, geen maanden, geen jaren. Dat was binnen een paar uur. Dus dat snelle, dat is op zich niet verkeerd. Ook de blijdschap is natuurlijk geen kenmerk van het tijdgeloof. Want de vreugde is juist een kenmerk ook van het ware geloof. Dus dat maakt het inderdaad al lastig van waar ligt dan dat onderscheid in? Ze hebben allebei op dezelfde manier het geloof gekregen, dat wil zeggen door de prediking van het woord. Ze zaten allebei onder het woord, ze zijn op een bepaalde manier overtuigd van het woord. Alleen je ziet dan, zo zegt Immens, het onderscheid ontstaan dat een tijdgelovige, een schijngelovige van goddeloos godsdienstig wordt. Het zit vaak in het uitwendige. En daar komt hij straks ook nog wel een paar keer op terug. Dat is een van de kenmerken van een tijdgelovige. Hij heeft genoeg aan het uitwendige. En daar is hij ook heel vaak tevreden mee. Terwijl een ware gelovige niet zo snel datgene wat hij voelt, wat hij meemaakt, voor het ware geloof durft te houden. Hij durft er niet zoveel van te maken. Het gaat in een waargelovige ook vaak met veel vrees gepaard, met veel twijfel. Dus dat is al een onderscheid. Al is het dan door dezelfde manier. Het tijdgeloof, dat heeft genoeg aan een uitwendige verandering. En daar stelt hij zichzelf mee terug, terwijl die waargelovigen, daar heb je dan inderdaad al die diepgang. Het zoekt naar diepgang, die wortels, die zoeken eerst gefundeerd te worden, die zoeken naar de bron. Terwijl het tijdgeloof, dat heeft al zijn kracht naar boven toe. Het heeft geen wortel naar beneden, maar alle kracht, alle groei zit naar boven toe. En daarom groeit het ook zo snel. Het neemt het evangelie met blijdschap aan, maar niet in het binnenste van het hart. Het heeft geen diepgang. Allebei kennen ze op een bepaalde manier daden van het geloof, zo zegt Immens. Er is bij allebei kennis en een bepaalde manier van toestemmen. Er is een soort van toevlucht nemen en er is een soort van vertrouwen. Nou, dat werkt hij nou uit. Ik zal dat aanstippen. Al gaat het schijngeloof wel mank. Allereerst dus dat het geen wortel heeft. Dat zegt Immers. En dan gebruikt hij een iets ander beeld. Hij zegt het tijdgeloof, de tijdgelovigen worden ook nooit ontworteld. Dat is niet helemaal het beeld van de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Maar het geeft aan, men wil zichzelf niet verliezen. Men wil niet van de troon af. De kroon, die wordt nooit afgeworpen. We hebben een tijdje geleden natuurlijk over Saul nagedacht. Dat we bij alles wat Saul gezegd heeft en bij alles wat er over Saul gezegd wordt, is Saul onder de profeten, zijn aanvankelijke, nederige begin. Maar we horen Saul nooit buigen. Nooit beleidt hij schuld. Ja, wel aan Samuel en ook wel aan David, maar nooit voor God. Het heeft geen diepte. Hij wil zijn kroon niet kwijt. Hij vecht voor een, ja, toch wel een verloren troon. Maar hij weigert het op te geven voor God. Nooit is hij ontworteld. Nooit is hij van zijn troon afgekomen. En dat zie je telkens terug bij, zo zegt immers dat, tijd geloof. Terwijl die ware christenen, die ware gelovigen, die zijn er niet gerust op. Die onderzoeken zichzelf steeds. Die willen zich laten beproeven. Een van de lievelingspsalmen van een ware gelovige is psalm 139. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Een schijngelovige die schuwt dat. Die heeft dus inderdaad aan die uitwendige godsdienst genoeg. Die rust daarop, op zijn plichten. Die denkt positief over zijn verandering. Ik heb nu toch dit en ik doe nu dat toch niet meer. En die weten vanuit het woord aan allerlei vruchten aan te wijzen dat hij in zijn eigen leven aantreft. En dat kan toch niet van mezelf zijn enzovoorts. De ware gelovige is daar zomaar niet gerust op. Want die weet uit de bevinding dat de beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat de gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is. Immers die beschrijft ook de manier van bekering. Het lijkt aan de ene kant wel op elkaar, die schijngelovigen, die ware gelovigen. Maar bij een schijngelovige, daar zie je vaak dat men een soort conclusiegeloof heeft. Jezus is toch voor de zondaren gestorven? Wel nu, ik ben een zondaar en daar kunnen ze ook inderdaad wel wat dingen bij noemen. Maar per conclusie rekent men zich er dan al snel bij. Dan is Jezus ook voor mij gestorven. Maar een droefheid naar God zoals de Bijbel dat beschrijft. Een droefheid zoals God die werkt in het hart. Zoals we die met name in de psalmen tegenkomen. Die tref je in het hart van een tijdgelovige niet aan. Geen ootmoedigheid. Geen verbrokenheid van hart. Terwijl als je het aan een ware gelovige vraagt hoe die verandering tot stand is gekomen, dan is er natuurlijk wel onderscheid, zo zegt immens. De een die wordt meer zacht geleid vanuit een evangelische bekering, zoals dat ook door de Puritijnen en de Reformatoren wel wordt genoemd. Maar er komt in het hart iets van een bevatting van de noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus. Het hart trekt naar de Heer Jezus toe. Omdat hij het zo waard is om gediend te worden. Omdat er in hem alles te vinden is wat ze bij zichzelf missen. Terwijl een ander meer wettisch geleid wordt. Langs ontzaglijke diepe wegen. De ontdekking, de droefheid over de zonde. En die vanuit de nood zich in de armen van de Heer Jezus hebben geworpen. Altijd weer komt daar wat men wel genoemd wordt het oog naar binnen en het oog naar buiten. Het oog naar binnen, wat we dan ook in het avondmaalsformulier aantreffen. En die de bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Mishagen aan zichzelf, voor God verootmoedigen. Maar ook het oog naar buiten, naar boven. Een bevatting van het leven dat buiten jezelf ligt in de Heer Jezus Christus. Hij wijst dus aan dat er een onderscheid is, niet alleen in de bekering, maar ook in de daden. Hij noemt dan een aantal dingen die in het leven van het geloof een rol spelen. Dat gaat over de kennis, over het komen tot Jezus en over de heiligmaking en over de hemel. Vier punten waarin hij onderscheid ziet. Een schijngelovige, een tijdgelovige, die heeft wel kennis. Kennis van de evangelie, waarheden. Waarheden van God, maar niet bevindelijk. Niet in het hart, zo zegt de Heer Jezus. Hij neemt dat woord aan, hij beleidt het. Hij is ermee eens, maar hij heeft het niet in het binnenste van zijn hart aangenomen. Niet bevindelijk kent hij die waarheden. Het kennen van God en van zichzelf bijvoorbeeld. Terwijl de ware gelovige, die herkent zichzelf in bijvoorbeeld wat Job zegt. En Job kende de waarheid, maar nu ziet u mijn oog en daarom verfoei ik mijzelf in stof en as. Dat hartelijke verfoeien van jezelf. Of wat Jesaja zegt als hij dat troongezicht ziet. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. Mijn ogen hebben de Heer scharen gezien. En zo zijn er al die getuigenissen in de schrift dat het in het hart bevindelijk die kennis wordt ondervonden. En dat brengt altijd verootmoediging en verbreking van het hart. De armoede zoals de tollenaar en de moordenaar. Als het gaat over het komen tot de Heer Jezus, dan heeft de tijdgelovige natuurlijk ook wel kennis van de Heer Jezus. Hij weet wel over de Heer Jezus te vertellen, over zijn namen en over zijn ambten, over zijn staten en zijn naturen, maar het blijft een beetje beschouwend, zo zegt Immens. Hij is nooit echt noodzakelijk. En je hoort in de woorden van een tijdgelovige, in het leven van een tijdgelovige, ook nooit het wonder doorklinken. En dat wordt wel een kenmerk. Als iemand voor het eerst naar het avondmaal is geweest, dan werd er vroeger wel eens gezegd: ga maar eens luisteren of je iets van het wonder terughoort. Het wonder dat er nou voor zo een als mij genade is. Daar kenmerkt het ware geloof zich in en daar onderscheidt het zich van het tijdgeloof. Dat een beetje beschouwend is, dat het wel toestemt en toestemt. Maar ja, als je met zo iemand spreekt, dan moet je al te veel aanreiken. En daar inderdaad, men beleidt het, ja, daar heb u gelijk in, dat is ook zo. Maar iemand komt er zelf niet mee. Als het gaat over de droefheid naar God bijvoorbeeld, over de verbreking van het hart. En al die anderen die diepgang uitmaken in het waarachtig geloof. Het wonder wordt gemist. Heiligmaking. Ook zo'n daad van het geloof. Ja, en dan komt het wel dichtbij. En dan zie je wel dat een ware gelovige zo vaak vreest dat hij een tijdgelovige is. Want een tijdgelovige, zo zegt Immens, ja, die heeft daar eigenlijk geen lust in. Die heeft geen verlangen naar heiligmaking. En dat zie je natuurlijk ook nog wel eens in het leven van de ware gelovigen. Je hoort daar iets van strijd in. Als je het bijvoorbeeld in het avondmaalsformulier leest. De klacht van geen volkomen geloof te hebben. En niet zo'n ijver in jezelf waar te nemen als dat de Heere waard is. Maar dan ook nog eens de overblijvende zonden en zwakheden. De boze lusten van het vlees. Je hoort de strijd van Paulus in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik schreef daar ooit over met mijn oude dominee van der Enten. Die gaf er toen het antwoord op. Ja, Paulus inderdaad, hij zei: het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar hij zegt, dan heeft hij dat toch op een bepaalde manier wel weer gewild. Dat is die twee mens, die oude mens, die heeft ook nog een wil. Die twee krachten, geest en vlees. En dat vlees, dat wil ook. En dat maakt het soms zo lastig te onderscheiden. Dat maakt dat, juist in die strijd van heiligmaking, als je struikelt, als je valt, als je jezelf tegenvalt, dat je dan toch ja, zo bang kan zijn dat je niet meer bent dan een tijdgelovige. Want als het echt genade zou zijn, dan zou ik toch wel anders denken. Dan zou ik toch wel anders doen. Maar dat onderscheid, zo zegt Immens, dat ligt dan inderdaad in die smart. In het verdriet wat je erover hebt. Want het avondmaalsformulier zegt, als dat nu tegen onze wil is overgebleven. Als je nou heel eerlijk voor jezelf, voor Gods aangezicht kan zeggen: Heere, u weet hoe het ligt. En ook al struikel ik en ook al val ik. En ook al weet u alle dingen, maar u weet toch dat ik u lief heb. En dat als ik bij mijn hart ben, en als ik diep in mijn hart kijk, dan zou ik al die zonden, die ik aan de ene kant toch wel graag doe, die zou ik graag uit mijn leven zien verdwijnen. En dat is dat onderscheid. Ik heb het denk ik ook wel eens voorgelezen van die brief van Philpott aan een van zijn vrienden, Joseph Perry, waarin hij die tegenstelling van vlees en geest onder woorden brengt, dat hij zegt: vriend Jozef, ik heb een groot probleem. De zonde, dat is de adem van mijn neus, maar ook de oorzaak van mijn zuchten. De zonde is de verhindering in mijn gebed, maar ook de spoorslag tot het gebed. En zo noemt hij een heel aantal tegenstellingen op. En dan vraagt hij aan zijn vriend: kunt gij mijn raadsel oplossen? Nou, dat is niet op te lossen, want ik denk dat een ware gelovige zich steeds groter een raadsel bevindt. Dat is die strijd tussen vlees en geest, tussen oude en nieuwe mens. En soms kan dat wel voor je gevoel op huichelachtigheid lijken. En dat zal een waar gelovige dan ook inderdaad wel toestemmen. Terwijl een tijdgelovige niet snel berispt wordt en de spiegel krijgt voorgehouden, zal de ware gelovige zeggen: de rechtvaardige sla mij. En dat zal mijn weldadigheid zijn. Die heeft zichzelf ervoor over. Die heiligmaking wordt daarom ook door de kerk ook wel genoemd de leidersweg van de kerk. Door de reformatoren, door Maarten Luther werd dat zo genoemd. Dat is de leidersweg van de kerk. De strijd van de heiligmaking. Dan een ander onderscheid wat Immens aanwijst. Dat heeft dan betrekking op de hemel. Op de hemelse heerlijkheid. Ja, de schijngelovige die beeldt zichzelf een hemel in. Maar dat is dan een hemel vooral om de straf te ontgaan. Dat is om de toren te ontvluchten. En dat is natuurlijk aan de ene kant wel een motief wat de Heer ook wel aanwijst. Hè? Wie heeft u aangewezen te ontvlieden de toekomende toren? Maar dan wordt dat ook gezegd tegen die schijngelovigen, tegen die farizeeërs enzovoorts. Maar een waar gelovig is het niet zozeer allereerst te doen of allermeest en uiteindelijk te doen om ontgaan van de straf. Al mag dat natuurlijk ook wel een motief zijn, want David zegt in Psalm 116: ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat mag een spoorslag zijn in het gebed, dat mag een reden zijn, dat moet een reden zijn om tot de Heere te vluchten. Maar uiteindelijk, in het waarachtige geloof, wordt de diepgang gevonden in het feit dat juist die hemel, dat wil zeggen, bij de Heere te mogen zijn. Bij u, mijn koning en mijn God, daar wacht mijn ziel een heilrijk lot. Het is niet zozeer om die straf te ontgaan, maar het is vooral te doen om hem te ontmoeten, die mij noodzakelijk is geworden, die mij zo dierbaar is geworden. Die vier daden van het geloof. Dan, dat ging dus over de kennis, maar dan het tweede punt wat Immens aanwijst, dat gaat over het toestemmen. Hè, dus kennis van de waarheid, kennis van de waarheden van het evangelie. In die vier punten, dus de waarheden van God, het komen tot Jezus, heiligmaking in hemel. En dan de tweede is ook toestemmen. Het toestemmen van Gods woord, van de waarheid. Een tijdgelovige die stemt inderdaad toe. Ik heb het eigenlijk al gezegd, soms herhaalt Immens het ook wat. Maar alleen voor zijn uitwendige leven. Het is een lippenbelijdenis. Datgene wat de Heer natuurlijk nogal eens in zijn woord onder kritiek stelt. Dit volk nadert tot mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En die lippenbelijdenis die kan op zich wel zuiver zijn. Maar als het hart ontbreekt, dan is dat tekort. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Het ware geloof, zo zegt Immens, dat kent een dubbele toestemming. Dus niet alleen de toestemming met het verstand, het onderschrijven en het belijden van de evangeliewaarheden, maar ook het eronder buigen. Verstand en hart. Bevindelijk, bij ondervinding. Die evangeliewaarheden toestemming, herkennen. Niet alleen overtuigd worden, maar er ook onder buigen. En dan heeft dat ook te maken met het toevlucht nemen. Een tijdgelovige heeft wel een vorm van toevlucht nemen. Hij gelooft immers, dat is een soort van vertrouwen, geloven, tijdgeloven. Maar heel oppervlakkig dus. En het houdt toch ook wel vast aan ja, het oude leven. Aan, nou kan ik mijn eigen handschrift niet meer lezen. Oh ja, aan de zonde, aan de boezemzonden ook. Dus, en ook daar komt er dan gelijk weer een stuk strijd om de hoek kijken. Want, ik geloof dat Luther het zei of Calvijn, maar Gods kerk houdt een boezemzonde over, zo zei een van die twee. Een koningszonde. Waar je maar zo moeilijk van af kan. En ja, dat kan bij Simson zijn in de sfeer van het zevende gebod. Dat kan bij Jacob zijn in de sfeer van het achtste gebod. Of het negende gebod, geen valse getuigenis geven. Altijd maar zelf aan het redeneren blijven, aan het rekenen zijn. Je ziet dat bij Gods kinderen nogal eens wat zonden overblijven. Waar zo moeilijk die zo moeilijk kunnen overwonnen worden. Het ware geloof, dat neemt de toevlucht, maar dat neemt dan ook de toevlucht tot de hele Christus. Een volkomen Christus voor een volkomen zondaar. Ja, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar ik stip het eigenlijk alleen een beetje aan. U moet het zelf inderdaad nog maar, als u het al niet hebt gelezen, nog eens nalezen. Dan, als het gaat om dat tweede punt, dat het tijdgeloof lijkt op het onderscheid tussen tijdgeloof en waargeloof, dan is er ook onderscheid in de vruchten. Onderscheid in de vruchten. Het schijngeloof, dat kent ook zijn vruchten. Inderdaad, het neemt het evangelie aan. Het doet het met blijdschap. Er is een bepaalde verandering. Maar die gaat dan alleen uitwendig. Hè. Het heeft geen diepte, het kent geen wortel, het gaat niet diep genoeg. Het gaat alleen om dat snelle opkomen, dat snelle groeien. Wat dan ook zo zegt, immens in het uitwendige zit. En hij gebruikt dan die drieslag gelaat, gewaad en gepraat. Dat wordt natuurlijk ook wel op het ware geloof toegepast en terecht. Hè, want er komt ook echt een verandering in het uitwendige leven van een ware gelovige. Maar ja, opnieuw, mijn oude dominee Van der Rent, die zei, gelaat, gewaad en gepraat, dat zijn allereerst de beste kenmerken van een fariseer. Daar kon je het aan zien aan hun gelaat en aan hun gewaad en aan hun gepraat. En nogmaals, niet dat het ware geloof dat niet kent. Natuurlijk komt er een verandering in die dingen. Maar daar heeft het tijdgeloof genoeg aan. Alleen dat uitwendige, alleen dat gelaat, alleen het vroom doen. Alleen het jezelf kleden zoals Gods kerk dat doet. Het alleen praten zoals Gods kerk dat doet. Aan de buitenkant, het uitwendige, daar heeft het tijdgeloof genoeg aan. Terwijl het ware geloof, die vrucht, die wordt allereerst in de diepte gevonden. In het hart. En dat bestaat in het haten van de zonde. Dus niet alleen in het uitwendig vluchten van de zonde. Dat kan met een heel aantal in het oog lopende zonden. Kan dat wel gebeuren als je een beetje discipline hebt. En een beetje kracht en een beetje doorzettingsvermogen. Dan lukt dat heus wel om een aantal in het oog lopende zonden de deur uit te doen. Maar je hart, haten we de zonde. Het tijdgeloof, dat blijft toch altijd, net zoals dat van het volk van Israël gezegd wordt, terugverlangen naar Egypte, naar die ajuinen en die vleespotten. Terwijl het waarachtige geloof daar juist bedroefd om is. Als het nog, ja, dat oude gedicht dat zegt, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhiel. Dat geeft droefheid. Dat kennelijk zo is, dat ik verkocht ben aan de zonde en, zoals dominee Elvroegende wij eens een keer in een preek daarover zei, en ook vaak nog zo verknocht ben aan die zonde. Dat geeft droefheid. Hoe vaak zou je het niet anders willen? En daarom klaagt dat ware geloof er vaak over. Wat je dan ook in het avondmaalsformulier terughoort. Onderscheid in vruchten. Dan blijdschap. Ik zei al, blijdschap, dat is dan iets wat het tijdgeloof kent. Dat is op zich niet een kenmerk van tijdgeloof natuurlijk, want ook het waarachtige geloof kent zijn vrucht, kent zijn vreugde, kent zijn blijdschap. Alleen het tijdgeloof dat doet dat heel snel. Het past heel snel de evangelie waarheid op zichzelf toe dat Jezus toch ook voor de zondaars is gestorven enzovoorts. Dat is heel snel bij de zekerheid ook. En nogmaals, dat zie je dan. Dus de snelheid waarmee het gebeurt is niet per definitie onderscheidend. Want denk maar aan die moorman die ook met blijdschap zijn weg reisde. Dat ging helemaal heel snel bij die man. Dat had met zijn omstandigheden te maken. Maar in het algemeen zie je dat een waar gelovige niet zo heel snel bij die zekerheid is. Niet zo heel snel bij de blijdschap is. Hij wordt vaak heen en weer geworpen. Satan die hem begeert te ziften als de tarwe, wat de Heer Jezus zegt. Hij voelt wel de blijdschap in zijn hart, maar die gaat toch vaak ook gepaard met de ootmoed. En vooral met het wonder. Hè. Een nederige blijdschap. Het is niet een optochtelijke blijdschap, maar een nederige blijdschap. Vanuit het wonder, zoals we bijvoorbeeld bij Maria, de moeder van de Heer Jezus, zien. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. De nederheid van, dat is ook haar lofzang, hè, in de lofzang van Maria, daar legt ze heel vaak de nadruk op de nederheid. Dat is ietsje anders dan nederigheid. Maar nederheid, dat wil zeggen mijn lage staat, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, het wonder. En dat maakt dan de diepte van de blijdschap uit. Nou, ik ga afsluiten met enkele kenmerken die Immens dan op het laatst nog noemt. Op bladzijde, even kijken hoor, 111 en volgende. Samenvattend, het tijdgeloof dat schuwt zelfonderzoek. Het zelfonderzoek voor God en ook voor mensen. Terwijl ware gelovigen niet alleen in de binnenkamer tegen de Heere zeggen, doorgrond me en ken mijn hart. Maar die ook wel eens gezelschappen of leraren opzoeken, zo zegt Immens, die de toetssteen aanleggen. Die vanuit Gods woord het onderscheid tussen waar en niet waar, tussen schijn en zijn, prediken. Een tijdgelovige schuwt dat. Die wil ook niet graag ondervraagd worden. Daar ontstaat dan irritatie. Afweer. Terwijl de ware gelovige in al zijn vrees voor zelfbedrog zichzelf ervoor over heeft. Ze leggen hun hart open ook voor beproefde christenen. Ze stellen hun vragen aan mensen die al langer op de weg zijn. Waar komt dit vandaan? Is dit uit God of is dit uit mezelf? Herkent u, herken jij dit? Dan wordt er de vraag gesteld aan iemand die wat langer op de weg is. En dan stellen ze zich dus open voor berisping en vermaning. Terwijl een tijdgelovige die kan dat niet verdragen. Een ware gelovige dankt daarvoor. Een volgend aspect, dat is dat een tijdgelovige zijn deugd vergroot. Dus zijn veranderingen, zijn bekering. Ik doe nu toch dit en ik doe dat niet meer. Dus die vergroten hun deugden, maar ze verkleinen hun zonden. Die zonden die er nog wel zijn, die worden dan gebagatelliseerd. En ja, ach, ik ben nou eenmaal een zondaar enzovoort. En het is nou eenmaal zo dat ik vleeselijk ben enzovoort. Terwijl het bij de ware gelovigen net andersom is. Die verkleinen juist hun deugden. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Matteüs 25. Als aan het einde van de reis de Heere ze gaat onderzoeken, dan wordt tegen die ware gelovigen gezegd, kom in, gij gezegende mijn vaders en beërfd het koninkrijk, want toen ik in de gevangenis zat, toen hebt ge mij bezocht. En toen ik dorstig was, toen hebt u mij water gegeven enzovoorts. En dan zeggen die ware geloven, maar wanneer was dat? En die verkleinen hun deugden. Maar ze vergroten hun zonden. Die zonden die wel door de Heere vergeven zijn, maar die ze zichzelf nooit kunnen vergeven. David heeft zichzelf nooit vergeven. Wat hij gedaan heeft met Batseba en met Uria en al die andere zonden. Op zijn sterfbed komt hij er toch weer op terug. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En die ware ootmoed en vernedering onder Gods hand. Hij vergroot zijn zonden en hij verkleint zijn deugden. Een tijdgelovige, zo zegt immers ook, die is eigenlijk altijd ook hetzelfde. De vergelijking is wel eens gemaakt met kunstbloemen. Die zien er natuurlijk aan de buitenkant prachtig uit. En vooral tegenwoordig zijn de mensen er meesters in om een kunstbloem zo na te maken dat je zo op het eerste gezicht geen onderscheid ziet. Maar zo'n kunstbloem, die leeft niet. En dan zet je die een jaar in het duister. Als je die weer tevoorschijn haalt, dan heeft hij nog steeds dezelfde kleuren. Hij heeft ook geen voedsel nodig. Al laat je hem droog staan, hij blijft recht en fier overeind. Doe je dat met een levende bloem in het duister zetten, dan duurt het niet lang of hij verwelkt. Snij je hem af van de voedselbron, het duurt niet lang of hij sterft. En zo is het ook met het ware geloof. En een tijdgeloof. Een tijdgelovige is altijd hetzelfde. Die heeft altijd geloof. Die kan altijd wel bidden. Die kan altijd wel een belofte vinden. Maar een ware gelovige, die kent vele gestalten. We treffen ze aan in de schriften. Er is inderdaad de blijdschap. En er is de beoefening van het geloof. En er is het vaste vertrouwen in de Heere. Maar je hoort David ook zeggen, en dat is de volgende preek die wachten moet dan tot na de zomervakantie of tot na de Pinksteren. Dan zegt hij, ik zal nog één van deze dagen omkomen in de handen van Saul. Aan de ene kant zegt hij, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En op andere dagen dan is hij al zijn kracht en al zijn vertrouwen weer helemaal kwijt. En dat kunnen we met vele voorbeelden uit de Bijbel wel illustreren. Nou, tot slot dan echt, hij heeft immens onderwijs aan tijdgelovigen. Dat is maar één bladzijtje. En dan de bekommerde eigenlijk nog ietsje minder. Maar hij zegt, laat het nou, als iemand zich nou toch, als hij heel eerlijk is in zijn hart, herkent in zo'n tijdgelovige. Dan bindt hij zo'n tijdgelovige op het hart. Laat het nou tot ontdekking mogen zijn. Zie je ellende in. Heb jezelf er maar voor over. Als je dan vreest inderdaad dat je een tijdgelovige bent, blijf niet hangen aan datgene wat er in het verleden is gebeurd, maar zeg dan, Heere, maak het dan nu waar. En dat is dan ook tegelijkertijd onderwijs aan een waargelovige die vreest dat hij een tijdgelovig is. Heb jezelf er voor over. En ga dan maar met die vrees van een tijdgeloof maar weer tot de Heere. Want je kunt jezelf niet ootmoediger en oprechter maken dan dat je al bent. Ga de ontdekking niet uit de weg. Zo geeft hij een tijdgelovige aan onderwijs mee. Schroei je geweten niet toe. Doof het licht niet uit. Als je vanuit het woord toch sterke aanwijzingen krijgt dat je niet meer bent dan een tijdgelovige. En hij besluit zijn hoofdstuk met een aantal vragen te stellen aan de ware gelovigen die bekommerd zijn en verlegen. Vooral, zo zegt hij, tegen de tijd van het avondmaal. Hij zoekt ze op te wekken en te bemoedigen. Hij stelt ze een aantal vragen. De eerste vraag is, en ik vat hem maar samen. Hebt u genoeg aan het uitwendige? Dat je denkt, nou dat is wel genoeg. Ik draag nu andere kleren. Ik praat nu anders. Ik lees nu anders. Ik heb mijn leven gereformeerd. Dat is wel genoeg. Nou, als je daarop ontkennend kan antwoorden. Ik heb niet genoeg aan die buitenkant. Ik heb niet genoeg aan mijn kleding. Als je door heel je uitwendige bekering bent heengezakt. Hij zegt dat is nou een kenmerk dat je toch geen tijdgelovige bent. Als het je gaat om het hart, als het je gaat om God zelf, als het je gaat om de bevindelijke kennis van de Here en van zijn dienst. Een tweede vraag die hij stelt, heb je nou een hekel aan dat zelfonderzoek? Ga dat nou eens na bij jezelf. Schuw je dat? Sla je die hoofdstukken maar over? Sla je die boeken maar dicht? Als je dat nou ontkennend kan beantwoorden, als je nou oprecht voor Gods aangezicht kan zeggen, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Dan is dat een kenmerk dat je geen tijdgelovige bent. Een derde vraag die hij stelt, is Jezus u dierbaar? Omdat je weet dat je hem in alle opzichten nodig hebt. Ja, zegt iemand, maar dat is mijn bekommering. Of dat nou wel in waarheid is. Maar, zo vraagt hij, verlegene, hij spreekt een verlegen mens aan, een bekommerd mens. Wil je dan de Heere Jezus niet hebben zoals hij zich aanbiedt? Wil je dan niet hem hebben zoals hij is, in alles? Of wil je hem ergens van uitzonderen? Is niet alles wat aan hem is, u even begeerlijk en dierbaar? De tweede vraag, wil je ook niet je hele hart aan hem opdragen, opdat hij dat hart helemaal zal bezitten, tot in elke uithoek toe, dat hij het helemaal zal beheersen en regeren? En de derde vraag, als je nou ziet dat je nog maar zo weinig vruchten draagt, ben je daar tevreden over? Of is het je droefheid? En zou het je nou je blijdschap zijn dat de zonde nog meer gedood mocht worden? En dat het beeld van God nog meer doorstraalt in uw wandel? Als je daar toch voor Gods aangezicht, net als Petrus, op kan antwoorden, ja Heer, gij weet toch dat dat zo ligt. Dan ben je geen tijdgelovige. Ga je daarom niet gedurig naar de Heer Jezus, toch maar weer tot toevlucht nemen, om door hem vruchtbaar gemaakt te worden. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En zou je hem nou niet aannemen tot heiligmaking? En dan het laatste, en dat lees ik maar voor, zoals het hier staat, dat gaat dan over het avondmaal. Verlangt gij daarom niet naar het avondmaal om daar de dierbare en volle Jezus te vinden, die onder de tekenen van brood en wijn wordt voorgesteld? En heb je aan uw kant lust om u opnieuw aan hem te verbinden? Kun je dan niet betuigen, ik wil graag alles wat ik heb en ben aan Jezus geven. En al was het nooit oprecht geweest, ik wil het dan nu doen. En dat is het bewijzen van dat ik lust heb tot heiligheid. Om teerder voor God te leven. Dat doet mij verlangen naar de hemel om volmaakt heilig te zijn. Welnu, vindt gij dit in u? Laat u niet beroeren, maar ga met vrijmoedigheid ten avondmaal. Gebruik het tot uw vertroosting en tot versterking van het begonnen leven der genade. Werp u weer opnieuw in Jezus' armen neer. Hij zal zich zeker over u ontfermen en in zijn liefde omhelzen. De Heere die machtig is alle genade te doen overvloedig zijn, die zegene dit woord tot ontdekking van onbekeerden en tot bemoediging van zijn volk. Amen. Goed, wij gaan afsluiten en met elkaar nog zingen uit Psalm 139. Het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads is onbehoorlijks voedt. Dat is het 14e van Psalm 139. Laten we samen nog danken en bidden. Aan het einde van ons bezinningsuur gekomen, Heren, willen wij u bidden of dat u zelf dit woord wilt heiligen aan ons hart. Dit woord wat op Petrus immens op grond van uw woord en aan de hand van uw woord is neergeschreven. Maar dat woord ook wat u, Heere Jezus, in de gelijkenis van het zaad ons hebt aangereikt. En wij bidden u, laat ons daarmee tot onszelf inkeren. Laten we het nog eens na mogen lezen. Onszelf voor uw aangezicht mogen beproeven. Allereerst gericht op de eeuwigheid. Of dat wij rechtvaardig voor u kunnen bestaan. Want als we onszelf vergissen, Heren, dan kunnen we onszelf maar één keer vergissen. Maar u zegt toch zelf in uw woord, beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. Doorzoekt u zelf, ja, doorzoekt u zelf nauw. En Heere, geef dan dat als het zo is, dat er veel onzekerheid is, dat er twijfel is, dat er vrees is ook voor zelfbedrog, dat dat ons niet zal weerhouden om tot u te gaan, maar juist een spoorslag zijn om aan te kloppen aan uw genadetroon. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En geef, Heren, dat we oprecht gemaakt mogen worden. En als er vertroosting mocht zijn, als er door het licht van uw geest iets mocht zijn van herkenning van dat waarachtige geloof, dat we daarin zouden bevestigd worden, dat dat zou versterkt mogen worden ook aan de tafel des verbonds. En geven dat we daar mogen beleiden dat we midden in de dood liggen, maar het leven buiten onszelf in u zoeken. Om daar te ondervinden dat het bloed van Christus reinigt en heiligt van alle zonden. Ga met ons mee naar huis in deze verdere week. En geef ons zondag een gezegende bediening en nabetrachting. Vergeeft u al het verkeerde, ook het onvolkomene van deze avond. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Goed, het was door de kerkraad dus aangekondigd dat het twee keer zou zijn. En dat we dan een evaluatie zouden houden. Dus als u dan richting mij misschien eens een mailtje of een ander blijk van evaluatie zou willen geven. Of dat het goed is om zo bij elkaar te zijn. Of dat u daar vragen bij hebt, kritiek misschien op hebt. Dan mag dat allemaal. Dus graag even een reactie op dat wat we deze twee keer samen hebben gedaan. Wel thuis.